Mensje van Keulen, auteur van vele romans, waaronder Bleker Zomer, leest voor uit haar roman De Rode Strik.
We liepen naar het afvoerkanaal. Het was te laat om naar zee te lopen. Over een uur moest iedereen eten, behalve Govert en Freddy. Die moesten al over een kwartier. We bleven staan bij de gasfabriek, waar het water zwart was en dampte of het een kanaal in de hel was. Als je erin viel, verloor je al je haar. En je zwom tussen de ratten door, geheid tegen een lijk aan. Een lijk uit de onderwereld. Een bankrover, een valse munter, een verrader, een handelaar in opium of iemand die met gokken te veel gewonnen had, meestal een Chinees. En hoeren, zei Max, die worden eerst gewurgd en dan blops in het water geflikkerd. Zoals blonde Dolly, zei ik. Die hebben ze toch niet laten zwemmen? We lachten, alsof een lijk kon zwemmen. Nee, zei ik, maar ze was wel gewurgd. Door iemand van de regering, zei Mindy, een hoge piet, zoals een minister. En daarom blijft het in de doofpot. Ja, dat wisten we. We hadden het er vaak over gehad. We waren de enige kinderen die van de waarheid op de hoogte waren. Het verhaal kwam van meneer Mees, en die kwam overal met zijn orkest, tot in de hoogste kringen. Ze hadden pas nog bij de koningin moeten spelen. De koningin was in slaap gesukkeld en haar tasje viel op de grond. Prins Bernhard maakte haar wakker en toen zei ze: waar zijn we? Is dit soms de hemel? Zo goed vond ze het orkest, zei meneer Mees. Om 6:30 ging de bel. Deze keer werd ik er niet wakker van. Ik had het te koud om in slaap te komen. Vooral mijn voeten waren vreselijk. Ik stopte mijn linkervoet achter mijn rechterknie en vouwde er mijn been om. En na een minuut deed ik het andersom. Ik deed het 11 keer, omdat het mijn lievelingsgetal was. Daarna wreef ik een hele tijd mijn voeten over het laken en over elkaar, alsof het stenen waren die konden gaan fonken. Het hielp allemaal niet. Als het echt guur was, als er ijs lag, kreeg ik een kruik. Misschien hielp het als ik daaraan dacht. Hij was in een handdoek gerold, want hij was te heet om aan te pakken. Oh, hij was gloeiend. Hij lag bij mijn voeten en mijn kussen had erop gelegen, waardoor ik ook een warm oor had. Heerlijk was het zo in bed. Maar niet heus. Zou ik om een kruik gaan vragen? Dan kon ik gelijk zien wie de man was die ze weer in de voorkamer had gelaten. Ik rilde bij de gedachte aan het koude zeil, de koude lucht die langs je benen kroop en de klink van de deur die zo ijskoud was als de kraan. Ik moest ervan plassen. Nu moest ik er wel uit. Ik liep op mijn tenen de keuken door, naar de gang. Eerst trok ik de deur van de wc zachtjes dicht. Daarna deed ik het stevig, zodat ze me konden horen. Misschien vroeg ze me dan wel even binnen. En dit is dan mijn dochter, de oudste. Maar toen ik naar buiten kwam, verscheen er niemand in de gang. Ik liep naar de deur van de voorkamer. Mijn voeten waren zo gevoelloos dat ik de loper niet eens voelde prikken. Moest ik kloppen? Als er niemand op bezoek was, zou ik gewoon naar binnen gaan. De man was aan het woord. Het enige wat ik verstond was: oude Chinezen. Mijn moeder zei iets, maar zo zacht dat ik niets kon verstaan. De man snoot zijn neus. Ik wou net kloppen toen de deur ineens openging. Maria, zei mijn moeder, wat doe je daar? Ze hield de deur op een kier. De man zat in de stoel links van de kachel. Ik zag alleen een stuk van zijn been met een zwarte broek, een zwarte glimmende schoen en een sok met rode strepen. Ik bevries in bed, zei ik. Mag ik alsjeblieft een kruik? De man snoot weer zijn neus. Is er iemand op bezoek? Vroeg ik verbaasd. Naar je bed, zei ze. Ik kom je zo een kruik brengen. Ze liep achter me aan. Ik had wel gezien dat ze haar mooie jurk aan had en haar schoenen met hakken die hard tikten op de keukenvloer. Ze vulde een ketel. Ze nam alvast warm water. Wie is die man? Vroeg ik. Een kennis. Ga nou naar je bed in plaats van daar te blijven staan en kou te vatten in dat dunne hemdje. Ik wachtte op de kruik als op een ambulance. Help, help, deze persoon moet snel hulp hebben. Ik had dat genoeg gezien door de ongelukken met de tram en een stel auto's. Ik had pas nog gezien hoe een vrouw met een hartaanval op de stoep voor de ijzerwinkel op een brancard werd gelegd. De boodschappen waren uit haar tas gevallen. Iets van de slagen dat bloed door het papier lekte. En een struik andijvie die ze nooit meer op zou eten. En een pakje enveloppen die ze ook nooit meer nodig had. Het ergste was de verdronken man die op het strand werd afgevoerd. Hij had een lief gezicht. Soms moest ik daar ineens aan denken. De enige keer dat ik op straat was weggedragen, was door mijn moeder en meneer Mees, die toevallig thuis was. Ik had een rioolpijp op mijn voet gekregen. Ik kon me die pijn met gemak herinneren. Ik zou er zo weer om kunnen schreeuwen, terwijl ik in bed lag met voeten die buis nu niet eens zouden voelen. Logisch dat mensen doodvroren zonder dat ze het in de gaten hadden. Ze legde de kruik op de deken tegen mijn voeten. Hij is niet kokend heet, fluisterde ze. Anders krijg je nog wintervoeten. Oh, wat lekker, dank je wel. Jammer dat hij morgen weer koud is. Ik zei er meteen achteraan, wie is die kennis dan? Dat doet er nu niet toe. Ze gaf een zoen op mijn voorhoofd en liep naar het bed van mijn zusje B. Door het nachtdampje dat boven B's hoofd in de muur zat, kon je zien dat ze op haar rug lag, met haar hoofd opzij gedraaid. In de buurt van het lampje hing een tekening van een boot met een lange lijn erg netjes gekleurde vlaggetjes en op de voorgrond een haringkar waarop stond haring zure bomen. Is hij aardig? Vroeg ik. Sst, slapen nu. Ik legde de kruik op mijn voeten. Zo was ik een strijkplank met een heet strijkijzer erop. God, ik moest niet denken aan wintervoeten. Rood, opgezwollen, pijn, jeuk en dan de behandeling. In een poop plassen en daarna in een tuil gaan staan en de warme pies over mijn voeten gieten. Het beste medicijn, zei mijn moeder. Het beste, gadverdamme. En daarna de smerige dikke zalf die erop moest en de grote oude sokken eroverheen. Om 7:30 ging de man weg. Eerst hun stemmen in de gang en op de trap, dan mijn moeder in de keuken. Ze floot, ze was vrolijk. Er stond een vierde port op tafel. De tafel was met een kerstlaken en kaarsen versierd. Ik ging er dichtbij staan alsof ik het port niet goed had gezien. Mijn moeder was in de keuken bezig. Er siste iets en daar kleppen een deksel. In het hele huis rook het naar gebraden kip en toetifloeti. B, zei ik, B, luister eens, weet jij of mama iemand heeft uitgenodigd om te komen eten? Ze kwam naast me staan. Misschien iemand van haar werk? Dat zou ze wel gezegd hebben. Ik dacht aan het bezoek aan die akelige nicht, maar dat was al lang geleden en we hadden nooit meer iets van het mens gehoord. Misschien mevrouw Jongeneel, zei B, die is alleen. Ach, de weduwe is helemaal niet alleen. Die heeft feesten en vrienden en mannen met wie ze omgaat. B liep terug naar de stoel waarin ze had zitten lezen. Ze had net zulke lakschoenen aan als ik. We hadden ze gekocht in de winkel van Roetjes vader. We kregen daar 10% korting. Ik vond het altijd vreemd dat meneer Viskoper met zo'n naam in een schoenenwinkel stond. Ik zou ook wel willen werken om de lucht van nieuwe schoenen en rubber kaplaarzen en de dozen met ritselend papier en om het apparaat waarin je met je schoenen schoof om te zien of ze niet te strak zaten. Van bovenaf zag je dan door die schoenen heen het skelet van je voeten en de kootjes van je tenen bewegen. Ik had van alles geprobeerd om te voorkomen dat B dezelfde schoenen kreeg, maar ze wou geen andere. En ik ook niet. Ten slotte was het mijn keus. Ik hoopte dat ze er snel uitgroeide. Ik had er al om gebeden. Bij zoiets bad ik niet tot God of Jezus of Maria, maar zei in gedachten, wil de heilige in de hemel, die mij begrijpt, me verhoren. Ze mocht er ook platvoeten van krijgen, of wintervoeten, of erop uitglijden. Ik denk dat ik weet wie er komt, zei ik. Wie dan? Ik wachtte even voor ik zei, een man. Je zegt maar wat. Ik deed de kastdeur open en wees op de flesje jenever. Die heeft ze voor hem in huis gehaald. Waarom? Omdat hij dat lekker vindt, ook wat. Waarom vragen we niet wie er komt? Omdat ze wil dat het een verrassing voor ons is. Gekke verrassing, als jij je mond maar houdt. Ze ging weer verder met lezen in een boek dat over een meisje ging dat zielig en arm was en altijd van haar stiefmoeder een lelijke verstelde jas moest dragen. Het is een stom boek, zei ik, en het loopt goed af. Die Kitty met haar bruine jas krijgt een ongeluk met haar fiets. B hield haar handen stijf tegen haar oren en deed van la 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 la. Ik zei hard, tarara boom die he. Maria, riep mijn moeder, maken jullie weer ruzie? Ik liep naar de keuken. Nee, zei ik, we zongen. Mag ik helpen? Ja, door rustig te blijven, zei ze flauw. Ze was naar de kapper geweest en omdat er lak op haar haar was gespoten, had ze al de hele dag links en rechts dezelfde krul op haar wang. Ik wou dat ze lang haar had. Ik wou weten hoe ze er dan uitzag. Maar ze liet het elke keer weer bijknippen. Ik raakte haar kapsel aan de achterkant aan. Het was zo hard als het nylonhaar van een pop. Ze schrok en hield haar hoofd overdreven opzij. Pas op, niet doen! Met een rood gezicht van het koken liep ze naar de keukenkast en haalde haar een pakje maizena uit. Het pakje zag er duur uit, maar was heel goedkoop. Komt er soms iemand eten? Vroeg ik. Je loopt voor mijn voeten. Wie komt er dan? Ze lengde in een theekopje een halve lepel van het tovermiddel aan met wat water. Is het een man of een vrouw? Ze gooide het papje bij de kokende tutti frutti en roerde. Meteen werd alles dikker. Geduld is een schone zaak, zei ze. Ik haat het wanneer ze zo'n antwoord gaf dat geen antwoord was. Ik liep de kamer weer in en ging tegenover B zitten, met mijn voeten vooruit gestoken. Er waren lichtjes in de neuzen van mijn schoenen. Ik bewoog mijn hand om schaduw te krijgen en te ontdekken van welke lamp ze kwamen. Ik weet wie er komt, zei ik. B keek op van haar boek. Geduld is een schone zaak, zei ik. Hierna zeiden we allebei niets meer. En zelfs toen de bel ging en er voetstappen op de trap klonken, hielden we onze mond. Ze gaven elkaar een zoen. Het was goed te horen, omdat Eppo net beneden was uitgedrumd en dan viel elk geluid op. Ze kwam als eerste de kamer binnen en hield de deur voor de man open. Ik zag zijn been met de zwarte glimmende schoen. Ik keek nog niet naar zijn gezicht. Ik keek naar zijn broek, zijn buik, de gesp van zijn ceintuur. Maar ik wist al wie het was. Het was de man die op straat naar ons had staan kijken. De man met de leren jas. Dit is jullie oom, zei mijn moeder. Oom Leen. Goedenavond, dames, zei hij. Oom Leen. Hij was niet eens een oom. Hij was een neef van mijn vader, geen broer. Hij heette wel Talberg en hij leek op mijn vader, volgens hem dan. Volgens mij was het meer de boze Frederik. Mijn moeder zei, ze hebben dezelfde neus en hetzelfde soort haar. Nou, dat haar, dat was niet veel. Je kon wel zien dat hij krullen had, maar bovenop was hij kaal. En hij had zijn haar aan de linkerkant lang laten groeien om het over dat kale hoofd heen te kammen. Ik zei tegen mijn moeder dat we hem liever meneer bleven noemen. Maar ze stond erop dat we oom Leen zeiden, omdat hij toch familie was. Hij wou graag dat we Leen zeiden. Hij kon wel zoveel willen. Ik lachte om enge verhalen en films, al was ik er bang voor. Dr. Jekyll en Mr. Hyde, The Fly, The Mummy, het monster van Frankenstein. Niet King Kong. King Kong was de treurigste film die ik van mijn leven gezien had. Al bestond hij uit allemaal trucs, King Kong was zo echt als het asiel of een doodgereden dier. Er waren gewone dingen die eng waren. Een mes, een vleesvork, een schoen die in zijn eentje op straat lag, een bril op een bank in het park, een drinkglas waar een stukje vanaf was. Eén vishaakje was eng, 100 vishaakjes op een hoop veel minder. Het gebitplaatje van Roetjes moeder was doorschijnend roze, met ijzerdraad en 3 kiezen eraan. Als mevrouw Viskoper het in haar mond had, was er niets engs aan, ook niet als ik eraan dacht. Maar toen het een keer op tafel lag, op het pluizige tafelkleed, was het verschrikkelijk. Een kunstbeen was enger dan een houten poot. Het woord dood was eng, zowel om te lezen als te horen, maar morsdood niet. Het engste ding was de glazen bak met de rubberslang en bal. Het was ongeveer gelijk in huis gekomen met de beestenman. 'S Morgen stond het vaak nog een beetje nat in de hoek van de keukenkast. Het rubber rook gewoon naar rubber. Het glas soms een beetje naar zeep. Bij de beestenman waar het zijn lach, zijn tanden, zijn lucht, zijn vingers, zijn grappen, zijn gepest. En er kwam steeds meer. Zijn stem, zijn nek, zijn neus, zijn ogen, de aderen op zijn enkels, zijn voeten, de manier waarop hij bewoog, vooral als hij de leren jas aan had. Niet zijn tatoeages, die vertelden niets spannends. Het was eerder jammer dat ze op zijn lichaam zaten, want zijn hele lichaam was eng, vies eng. Het idee dat hij ermee tegen mijn moeder aankroop maakte me mislukker dan wanneer alle dozen en potten in de winkel van Moester vol dode muizen zouden zitten. Of wanneer Govert Koster me zou pakken en zoenen in zijn korte broek. Of wanneer ik in mijn eentje een pond paling of 3 broodjes tartaar zou moeten eten, wat de beestenman rustig deed. Ik kon er soms niet van slapen en ging dan op mijn buik liggen met het gevoel dat de misselijkheid zo in de matras kon wegzakken. Mijn moeder lachte niet meer zoveel om hem als in het begin. Daarom hoopte en wenste ik eerst dat ze ruzie kregen en zij hem eruit zetten. Maar ondertussen was het al lang zover dat ik begonnen was te wensen en te bidden dat hij dood was, gekrepeerd. We hadden het erover als we in bed lagen. Als we het maar hard genoeg bleven wensen, zeiden we telkens. En anders? Ook wat. Heel simpel. Anders vermoorden we hem gewoon, zei ik. Hij had ons gevraagd in zijn winkel te helpen op een woensdagmiddag. We moesten er niet aan denken om met hem in die winkel te staan. Dan heb ik huiswerk, oom Leen, zei ik. En B zei dat ze zonder mij niet wou. Het gaat maar om 1-2 uurtjes, zei hij, zodat ik even weg kan. Toen zeiden we dat het voor een uurtje wel kon. We speelden met het graan in de bakken. We verkochten een zak ochtendvoer en een busje visvoer. En er kwam een man langs die folders op de toonbank legde. Niemand kwam om maden of wormen. B gruwde van de donkere woning achter de winkel. Na een paar stappen wilden ze al niet meer verder. Ik liep door naar de kamer achter het binnenplaatsje. Het rook er zuur. Het bed was niet opgemaakt. Er lagen sokken op de grond en as. Naast het bed lag een blad met blote vrouwen. Er stond een foto in van 2 vrouwen die op het zand lagen, terwijl een blote man naar ze keek. Van hem zag je alleen de achterkant, 2 ronde billen waarop zij een deuk in zat. Ik kreeg het er warm van. B riep me. Ik wist niet of ik er een minuut of 10 minuten naar had gekeken. Om 3 uur werd de beestenman afgezet door een man in een busje. Dat was mijn oude maat Kenny, zei hij. Die is handelaar, makelaar. Die koopt in België exotische dieren en daar verdienen we hier een mooie duit aan. Slangen, apen, kakatoes. Jullie geloven me niet, hè? Je dacht toch niet dat ik alleen van zo'n winkeltje kon leven? Hier, een tientje samen. We fluisterden in bed. Als het waar was van die tropische dieren, dan wensten we dat hij er een tropische ziekte van opliep. Zo'n ziekte waarbij de spinnen of wormen in zijn lijf rondkropen. Of melaatsheid, waardoor hij stukje bij beetje afbrokkelde, de dierenbul. En anders wensten we wel dat hij een hartaanval kreeg van de ergste soort, een zogenaamde hartverplettering, en door niemand gevonden werd. Dat een dief hem zijn hersens insloeg, dat hij met zijn brommer ergens tegen opreed, of dat hij ervan afgeslingerd werd en in het zwarte water van het afvoerkanaal terechtkwam, waar hij door zijn zware jas helemaal naar de bodem zou zinken. En daar kwam hij dan vast te zitten aan een stuk ijzer van een fiets of een bed en verzoop.